Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn op deze zondag hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 31, vers 12. In uw hand zijn mijne tijden. We zingen het 12e vers van Psalm 31. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst, waarin we het heel veel over handen zullen hebben, met te zingen Psalm 118 en daarvan versen 7 en 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Gods rechterhand is hoog verheven. Psalm 118, vers 7 en 8. MUZIEK lied 54 zingen we naar de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Heer, u doorgrondt en kent mij. U bent altijd bij mij. U legt uw handen op mij. Lied 54. Maar we stellen ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, met onze gevouwen handen, gesloten ogen, nemen we de toevlucht tot u, die in de hemel woont en troont en de aarde hebt tot een voetbank voor uw voeten. Niet een voet veeg, had ook gekund. Nee, een voetbank voor uw voeten. En geef dat we u dan ook zo van dienst zullen zijn en zullen dienen zoals u dat van ons vraagt. En dat hebben we gehoord in de 10 woorden, de 10 geboden, die u eigenhandig op stenen tafelen gegraveerd hebt, meegegeven aan Mozes. En wat gingen ze gauw kapot. En eigenlijk is dat de praktijk ook in ons dagelijks leven. Wat treden we uw geboden gemakkelijk met voeten, zodat ze aan diggelen gaan. We verheffen ons erboven, we vergeten het te doen, we gaan ons eigen gang. Heere God, dat kan niet. Vergeef ons onze zonde. Alles wat we misdeden tegenover u, tegenover onze naasten, tegenover onszelf. We bidden u om vergeving, dat u het zo wil wegdoen en er niet meer op terugkomen. Wij hebben er moeite mee. We kunnen wel eens wat vergeven, maar vergeten, dat is zo lastig. Maar u kunt dat wel. En daarom zijn we toch bij u op het goede adres om dat te vragen, om dat te bidden. Wil ons aanzien daarom in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die zijn leven heeft gegeven voor al dat misdoen van ons, voor al dat rebelleren en zondigen. En we bidden u, laat ons dan maar schuilen achter zijn verdiensten, achter zijn kruis, achter zijn bloed, en zo leven tot eer van u. We danken u dat we vanmorgen weer samen mogen komen in de kerk en vanavond opnieuw verbonden met wie thuis meeluistert via de kerkradio of op andere manieren via middelen van de techniek. En laat onze oren open zijn opdat ze horen en dat ons hart klopt op het ritme van uw vaderhart. En dat we u en uw eer bedoelen. Zegen ons dan, o God, in ons zingen en orgelspel, in ons luisteren en spreken. En dat alles is tot meerdere glorie van uw naam. U bent het waard, bezongen te worden, geliefd en geloofd te worden, elke dag weer opnieuw en op zondag in het bijzonder. Neem ons dan in uw hoede, onder uw zegenende handen. En wees ons een God van nabij, zoals we net hebben gezongen. We vragen het van u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit de Bijbel. En wel Exodus 3, vanaf vers 16... En dan lezen we door in Exodus 4 tot en met vers 9. Exodus 3 vanaf vers 16 tot en met 4 vers 9. En dan moeten we er met elkaar eens op letten hoe vaak er in dit gedeelte handen worden genoemd. Niet alleen van de Heere God, maar ook van mensen en van Mozes. Exodus 3 vanaf vers 16. Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen: de Heere, de God van uw vaderen, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei: ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. Daarom heb ik gezegd: ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, naar het land dat overvloeit van melk en honing. Dan zullen ze naar uw stem luisteren en u zult gaan, u en de oudste van Israël, naar de koning van Egypte, en u moet tegen hem zeggen: de Heere, de God van de Hebreeën, is naar ons toegekomen. Nu dan, laat ons toch 3 dagreizen ver de woestijn intrekken, opdat we de Heere, onze God, offers brengen. Maar ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. Daarom zal ik mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al mijn wonderen die ik te midden daarvan doen zal. Daarna zal hij u laten gaan. En ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren, en het zal gebeuren dat u, als u weggaat, niet met lege handen gaat. Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenoten zilveren en gouden voorwerpen vragen en kleren die u uw zonen en dochters te dragen moet geven. Zo zult u Egypte beroven. Toen antwoordde Mozes en zei: maar zie, ze zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want ze zullen zeggen: de Heere is niet aan u verschenen. De Heere zei tegen hem: wat hebt u daar in uw hand? Hij zei: een staf. Hij zei: werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond. En hij werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Maar de Heere zei tegen Mozes: strek uw hand uit en grijp hem bij zijn staart. Toen stak hij zijn hand uit en greep hem vast, en er werd weer een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat de Heere aan u verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. De Heere zei verder tegen hem: steek toch uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en haalde hem weer tevoorschijn, en zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. Hij zei: steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem. En toen hij hem weer uit zijn boezem trok, zie, hij was weer als zijn overige vlees. En het zal gebeuren, als zij u niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dat ze dan toch wel de boodschap van het laatste teken willen geloven. En mocht het zijn dat ze zelfs deze 2 tekenen niet willen geloven en niet naar uw stem willen luisteren, dan moet u water uit de Nijl nemen en dat uitgieten op het droge. Dan zal het water dat u uit de Nijl zult nemen veranderen, ja, in bloed veranderen op het droge. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan stil bij de handen die we lazen. En in het bijzonder Exodus 3 vers 20 en Exodus 4 vers 4. 3 vers 20, daarom zal ik mijn hand uitstrekken. En 4 vers 4, strek uw hand uit. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 86. De versen 5 en 6. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Leer me naar uw wil te handelen. 5 en 6 van Psalm 86. Gemeente des Heren, wanneer we ze een beetje op een rijtje hebben, dan weten we dat na de vier evangeliën in het Nieuwe Testament we het tweede Bijbelboek van Lucas krijgen. En dat heet de Handelingen der Apostelen. Eigenlijk gaat het daar meer over de wandelingen van de apostelen. En dan met name van de apostel Paulus. En de wandelingen, de reizen die hij maakt in Klein-Azië tot en met in Europa toe. Wandelingen. Maar goed, het is de handelingen genoemd. Het zijn ook de handelingen van de Heilige Geest. Een mens die verricht nogal wat handelingen. Ga maar na bij jezelf. We doen nogal wat met onze handen. Je kunt immers je handen vouwen. Dat hebben we ook al gedaan. In deze kerkdienst en thuis ook ongetwijfeld. Maar diezelfde handen kun je ook tot vuisten ballen. En we hebben zo ook nogal wat gezegdes in onze taal met handen erin. Je moet je handen laten wapperen. Je moet je handen uit de mouwen steken. Maar ook weer geen losse handjes hebben. Je kunt ermee in je haar zitten. En je moet je handen thuis houden. En het is opmerkelijk, datzelfde, dat komen we ook min of meer tegen in dat gedeelte dat we lazen uit Exodus 3 en Exodus 4. En tegelijkertijd moet je zeggen dat het eigenlijk toch wel een beetje schande is, schandalig, dat daar zoveel en zo vaak handen aan bod komen. Hoe dat zo? Nou, de Heere God die moet zijn handen gebruiken. En Mozes net zo goed. God moet zijn handen gebruiken omdat de woorden van zijn mond niet landen. Gods woorden brengen niet dat teweeg wat de Heere God er wel mee beoogde. En dat vind ik erg. Je maakt dat allemaal wel eens mee, hè, dat je wat zegt, maar geen gehoor. Geen gevolg. Het komt niet over, het komt niet aan, het landt niet. Het ketst misschien wel af. Wie zal het zeggen? Nou, wat zeg ik? Daar zit het er misschien wel in. Wie zal het zeggen? Heeft degene die aan het woord is, heeft die gezag voor je? Hebben haar woorden zeggingskracht? Hebben ze overmacht? Overtuigen ze je zo dat je als hoorder ervoor buigt en aan gehoorzaamt? Dat je doet wat er gezegd wordt, wat er gehoord en gehoorzaamd wordt. En dan kom je terecht bij een heel belangrijke vraag die ik me gewoon maar in ons midden neerleg. Wie is God voor je? Wie is God voor mij? En wat zegt het me dat hij wat zegt tegen mij? Dat hij het woord neemt en met zijn woord naar mij toe komt. Dat is zo'n belangrijke vraag, hè? En het antwoord erop is nog belangrijker. Wie is God voor je? En wat zegt je zijn woord? daar vallen wel de beslissingen in je leven. Laat ik God aan het woord? Of laat ik God maar praten? Kijk, wanneer je iemand maar laat praten, dan komt hij weliswaar ook aan het woord, maar het raakt niet, het treft niet. Wie is God voor je? Heeft zijn woord het werkelijk voor het zeggen? Of neem je het met een korrel zout? De Heere God die spreekt hier tot Mozes. En hij zegt dat hij de oudste van Israël mee moet nemen naar de farao. En zij zullen naar uw stem luisteren. Zo staat er nadrukkelijk bij vermeld. Nou, dat is alvast meegenomen. Die oudsten zullen naar Mozes luisteren. Ze zullen je gehoorzamen, Mozes. En daarna gaan ze dus met z'n allen naar farao toe om hem om een gunst te vragen. Wat ze willen? Nou, 3 dagen vrij om God te kunnen offeren in de woestijn. Maar de Heere God die weet aan Mozes al mee te delen dat hij en de oudste geen gehoor zullen vinden bij de farao. Maar daar begint het al. Dat hun woorden hun effect niet bereikten. En Gods woord dus uiteindelijk ook niet. En ook de woorden die in Gods naam worden gesproken, niet. Terwijl, en dat weet je, dat weten we wel, Gods woord dat vraagt overgave, hè, dat je je daaraan toevertrouwt. Dat je daar niet alleen maar een beetje bij knikt of knikkenbolt, maar dat je daar ja en amen op zegt. En dat je dat ook doet. Maar het wonderlijke is dan, en ik zeg dat een beetje plat, de Heere God die duwt zijn woord niet door je oren heen. Je kunt ook nee zeggen. Of ja zeggen en nee doen. En dan komt er een omslag. Ook in deze geschiedenis die we lazen. We zeggen dat wel eens tegen elkaar. Wie niet horen wil, die moet maar voelen. Maar laat je het zo ver komen? Nou, blijkbaar wel. En dan komen die handen. Als de woorden uit de mond van de Heere God en van Mozes niet landen, niet doen waarvoor ze worden uitgesproken, dan komen die handen, die handelingen. God weet dat farao zijn volk niet zal laten vertrekken, niet zal laten gaan, door een sterke hand ook niet. Voor geweld zwicht farao niet. En daarom zal God zijn hand uitstrekken. Nou, dat belooft niet veel goeds. Waarom niet? Nou, omdat die uitgestrekte hand van God meestal een slaande hand is. Een slaande hand die treft en die kan doden in het ergste geval. Die kan vernielen. Die kan overwinnen. Die kan straffen. God zal zijn hand uitstrekken om wonderen te verrichten. Dat klinkt nog leuk en lief, hè? En je zou je haast gaan zitten amuseren om die wonderen eens in ogenschouw te nemen. Maar het zijn niet de wonderen die Jezus verrichtte in het Nieuwe Testament. Het zijn wonderen om zijn macht en majesteit te tonen. En met die wonderen wordt dan ook uiteindelijk de 10 plagen bedoeld die Egypte over zich heen krijgt. Niet te weinig, 10 in getal. En dan pas, moet je misschien zeggen, dan pas klinkt het zijn veilig. En gaat het licht met tegenzin op groen om de Exodus, de uittocht, te beginnen. En dan treffen we een opmerkelijk gegeven aan, wanneer er dan ook nog gezegd wordt, jullie zullen niet met lege handen vertrekken. Wat blijkt daaruit nou? Dat de Israëlieten gewoon tussen de Egyptenaren huisden, woonden, te midden van hen. En de vrouwen moesten bij de buurvrouw gouden en zilveren vaten, vaatwerk, voorwerpen vragen en kleren voor de kinderen. Wat heeft dat te betekenen? Nou, dat ze straks, als eenmaal het moment van de uittocht daar is, niet als berooide mensen de deur van Egypte achter zich dichtslaan. Met een groot bezit zullen ze uittrekken. En dan wordt er hier zelfs dat woord beroven gebruikt. De Joodse geleerden, de rabbijnen, die zeggen dat die gouden en zilveren voorwerpen die met de kleding voor de kinderen wordt meegenomen en ontvangen, dat wordt gezien als een betaling. Een beloning voor al die jaren onbetaalde dwangarbeid. Het zware, het onmenselijke werk van hun handen wordt beloond. Maar wat zegt het nou Mozes? Wat doet het hem? Hij blijft in mineur. Hij blijft aan het zoeken of die misschien toch nog niet ergens een argument weet aan te dragen om de roep waarmee God hem roept te ontkrachten. Zijn eigen onmacht, zijn eigen ongeloof in feite projecteert hij maar gauw op het volk. Ja, maar ze zullen me toch niet geloven. Ze zien me al aankomen. Ze geloven mijn woorden echt niet. Maar ook zijn legitimatie niet. Dat God aan hem verschenen zou zijn, kun je makkelijk zeggen, zegt Mozes eigenlijk. Bewijs het eens. Zo gaat het ook vandaag soms wel eens, hè, dat mensen bij je aankomen en melden een stem te hebben gehoord. Zo gezegd een roep van God te hebben vernomen. Maar bewijs het eens. Je zegt iets, maar legitimeer je eerst maar eens. Wie ben je? Wie is je zender? Wie vertegenwoordig je? Mozes heeft twijfels, hij houdt twijfels. En in feite zoekt hij er om onderuit te komen. Hem niet gezien. Daar heeft Mozes een handje van. Die stond dan niet in de tekst. Maar hij heeft er wel een handje van. En hoe de Heere God daar dan mee omgaat. Mozes, wat heb je in je hand? Ja, Mozes was herder bij zijn schoonvader, Reuel of Jethro. En een herder had vaak een stok of een staf om de kudde te hoeden, bijeen te drijven, te trekken. Een ongedierte zich van het lijf te houden. Een stok, een staf als attribuut van een leider. En zo'n stok die hoort in je hand. Die hoor je vast te houden. Maar wat zegt de Heere God nou tegen hem? En God wil gehoorzaamd worden, hè? Dat geldt ook hier. Doe die stok nou eens van de hand. Gooi hem eens weg. Op de grond. En dat moet Mozes doen. Zijn hou vast. Zijn stok. Die loslaten. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het een slang. op de grond. Zo eng en zo erg en zo echt, dat Mozes er bang van wordt. En Mozes slaat ervoor op de vlucht. Maar dat hoeft niet. Mozes moet de handen uit de mouwen steken en het beest bij zijn staart pakken. En dan heeft hij weer de staf in zijn hand. En dan vind ik het zo mooi. Nog voordat Mozes dan ook maar iets kan gaan zeggen, als hij weer met zijn eigen stok in zijn eigen hand staat en weer een steuntje heeft, voordat hij dan maar kan zeggen van ja maar of hè. Mozes heeft best nog wat achter de hand om het tegenin te brengen. Voordat dat moment aanbreekt, dan meldt de Heere al een andere handeling voor hem om te doen. Steek je hand eens in je jas, in je boezem. Trek hem nou weer eens terug. En wat blijkt? Melaats, besmettelijk ziek. Kijk, als je stok, je staf op de grond gegooid en slang wordt en je kunt daarvoor nog weglopen, dat is dan nog mooi meegenomen. Maar als je je hand in je jas hebt gestoken en hij komt eruit en hij blijkt melaats te zijn, daar kun je niet voor weglopen. Die hou je bij je. Dat ben je zelf. Melaats. De schrik, de stuipen worden je zo op het lijf gejaagd. Wit als sneeuw. Gelukkig weer opnieuw die hand in zijn jas en weer eruit. En het is weer over. Weer gezond. Dit liep goed af, Goddank. We hoorden het, hè? Stuk voor stuk achter elkaar door komen die handelingen. Het zij van God, het zij van het volk van Israël, die niet met lege handen uit Egypte hoeven te vertrekken. Het zij van Mozes. Maar het zijn keer op keer handelingen die staan in een bepaald daglicht. Waar je nou net niet op zit te wachten. En je zou dan haast, als je dit gedeelte hebt gelezen, tot de conclusie kunnen komen van, is het zo erg? Met de handen van God, met die handen van Mozes, de handen van het volk. Er zit steeds een dreigende lucht aan. Het kan soms, om zo te zeggen, ineens gaan omweren. Ja, het laat ons wel zien, het is wel die kant van God voor mensen die zich tegen hem kanten. Dat ze met die uitgestrekte hand te maken krijgen. Voor wie niet horen wil en dus maar moet voelen. Voor wie ongehoorzaam is. Maar moet je dan concluderen van God is een hardhandig God? Is dat de enige kant van hem? Wreed? Een wreker? En anders niet? Is dat nou alles wat we van de Heere God weten te zeggen? En hebben we hem daarmee goed in beeld gebracht en geschetst? Wie is God voor je? Iemand die zijn handen gebruikt. En daarom vrees ik hem. Is dat niet een beetje om bang voor hem te worden en te zijn? Dan zouden we erg eng over de Heere God spreken. Er is nog meer te melden. Als je door je Bijbel heen bladert, dan kom je dat tegen. Job, die ken je wel, Job, zo arm als Job. Weet je wat hij zegt? Wat hij belijdt? Uw handen hebben mij gevormd en gemaakt. En datzelfde regeltje kom je tegen in de langste psalm, psalm 119. Uw handen hebben mij gemaakt en bereid. Geef me inzicht dat ik uw geboden leer. Dat ziet dan op Gods schepping en op Gods zorg, die met zijn handen je leven wil omgeven. En het beste met je voor heeft en het beste voor je heeft. Uw handen. Uit Gods handen ben ik voortgekomen. En daarna heeft God je niet van de hand gedaan. Goddank niet. En daarom kan de dichter van Psalm 144 ook een beroep doen op diezelfde handen van God. Als hij vraagt, steek uw handen uit van omhoog. Bevrijd me en ontruk me aan de grote wateren uit de hand van de vreemdelingen. In uw handen beveel ik mijn geest. Zo zongen we voor de dienst uit Psalm 31. We hebben als kind misschien wel geleerd dat kindergebedje voordat we slapen gingen. Ik ga slapen, ik ben moe. Of juist nog niet moe. Maar de Joodse kinderen, als zij naar bed gaan, dan zeggen ze die regel uit Psalm 31 op. De woorden die Jezus ook sprak vanaf het kruis. In uw handen beveel ik mijn geest. Houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Dat is een kindergebedje, zei ik. Maar je bent nooit te oud om dat te bidden. En niet direct is dat aan het overlijden, aan het sterven gekoppeld. In uw handen beveel ik mijn geest. Elke avond opnieuw, als ik mijn ogen sluit, mag ik mezelf in Gods handen weten. Net zoals overdag. U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft, zingt de dichter van Psalm 10. U hebt een arm met macht. Uw hand is sterk. Uw rechterhand verheven. Zongen we met de woorden van Psalm 89. U sluit me in. Van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Psalm 139. En wat we net zongen, lied 54. U doet uw hand open en u verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. En mag ik ook even naar het Nieuwe Testament? Naar de Heer Jezus, die ook God is. Aan de ene kant worden zijn handen doorboord met spijkers aan het kruis geslagen. Voor mijn zonde. En aan de andere kant lees ik dat Jezus met hemelvaart afscheid neemt van deze aarde. Maar niet zomaar. In het wilde weg. En hij was weg. Nee. Nee, hij hief zijn handen op. En dan zegent hij de discipelen. En hoe hoger hij komt, dus te groter wordt het gebied dat hij onder handen neemt en zegent. En uiteindelijk kun je zeggen, wordt heel de aarde met zijn handen gezegend. Opgeheven handen die doorboord zijn, ze zegenen. Met de hemelvaart zijn we de Heer Jezus niet kwijt. Maar neemt hij de aarde onder handen. En als je dat beseft, hè, onder handen genomen te zijn door Jezus Christus, dan ben je goed af. Dan ben je gezegend, echt wel. En dan zal dat je leven ook tekenen. Je leven in luisteren naar God. Je leven in handel en wandel voor Gods aangezicht. Gezegend zal dat ook je doen en laten tekenen. Ja. Onder zijn zegenende handen ben je voor het leven getekend. Omdat hij voor het leven tekende en gehoorzaam was aan zijn vader. Tot in de dood. Tot in de opstanding. Tot in de wederkomst. Ja, in eeuwigheid. Hoor het woord. Doe het ook. Geef het door. En buig ervoor. Amen. Wij begonnen deze dienst met te zingen uit Psalm 31. In uw hand zijn mijn tijden. Nu zingen we er opnieuw uit. De versen 4, 5 en 6. Ik beveel mijn geest in uw handen. Gij God der waarheid, gij o Heer, verlost het mij. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt me aangezien. Ook hebt gij mij niet weggestoten. Noch mij van alle kant benauwd door vijands hand. 4, 5 en 6. Van Psalm 31. Wij gaan nu samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, in uw hand zijn onze tijden. Uw handen hebben ons gemaakt. En onder uw zegenende handen mogen we verkeren. Wat een voorrecht, wat een trouw. We hoorden in de verkondiging ook over de andere kant van uw handen. Uw handelingen die u moest gebruiken tegen allen die zich tegen u en uw woord verzetten en daartegen in opstand komen. Die niet gehoorzamen. En dan kunnen we naar een farao gaan zitten kijken en wijzen. We kunnen ook onze hand in eigen boezem steken. En ons afvragen, hoe hebben wij het ervan afgebracht? Hebben wij altijd de woorden van uw mond beaamd, gehoorzaamd? De wegen bewandeld die u ons wees en wijst? Of moeten we daarvan terugkomen, omdat we eigen gekozen wegen zijn ingeslagen? Heere God, wat hebt u nog een geduld met ons? En dat u ons telkens weer opzoekt om ons daaraan te herinneren en ons uw woord niet hebt afhandig gemaakt, maar nog steeds het ons hebt gelaten en toevertrouwd. Geef dat we het ook op de juiste wijze hanteren, het lezen, het tot ons nemen en een goede plek geven in onze handel en wandel, zodat het is tot eer van u en tot zegen, tot heil van de naaste. En laat zo onze omgang met uw woord zijn en dat we het niet in de wind slaan. Heere God, we bidden u, schenk ons de tegenwoordigheid van uw geest, dat die ons leidt. En geef ons een staf ter hand om te gaan en te staan tot de eer van u. En maak ons ook weerbaar tegen alles wat zich tegen u verzet. Heere God, we bidden u voor een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft van zorg en van ziekte. Waarbij we u mogen danken dat mevrouw Louters weer thuis kwam uit het verpleeghuis in Bemmel. We bidden u voor mevrouw Ank van Huyn, als ook voor mevrouw Van Grasstek in Elim, die ernstig ziek thuis zijn. Ontfermt u zich over hen en wees een God in nood die groot is, uithelper is. We bidden u voor meneer en mevrouw Jansen van de Groene Straat, die allebei in Vrijthof werden opgenomen. We dragen mevrouw Quint aan u op, die in de Schakel vertoeft. We danken u dat meneer Adrie van Ommeren weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Geef hem verder herstel. En bovenal te merken dat u een God bent van nabij. We bidden u voor meneer Budding en voor Johan Welvaart, die in de afgelopen week werd geopereerd. Sterk hem, o God, en ontfermt u zich over hem zoals u dat alleen kunt doen. Wees met een ieder die door het leven gaat met ziekte en zorg, met behandelingen en kuren. En geef dat ze hun werk mogen doen. Geef ook allen om onze zieken heen de kracht om er te zijn, om te ondersteunen en te sterken. En laat het ons maar merken, o God, dat u een God bent die wonderen werkt. We bidden u voor degene die in de komende week elkaar het jawoord hopen te geven. Willemijn van Maren en Antal Kranenburg, Kaline van Dijk en Roy Jager. Geef hen met allen om hen heen een fijne en vreugdevolle dag. Maar bovenal ook te beseffen dat het zo goed is onder uw zegenende handen te mogen beginnen. En die ook nodig te hebben van dag tot dag. Niet zonder te kunnen. We bidden en danken u voor Beb Huibers, die in de afgelopen week een koninklijke onderscheiding mocht ontvangen vanwege zijn bezigheden op koor en voor de kerk. U hebt hem tot hiertoe geholpen en geleid. Daar mogen we u de dank voor brengen. Bidden u voor de Alpha-cursus die ook binnenkort weer van start gaat. Geef allen die daarmee doende zijn te merken dat uw woord een woord is met macht en kracht. Dat wil werken. Onder jongeren, onder ouderen. Om mensen te betrekken bij die ene naam gegeven onder de hemel tot redding. Tot zaligheid. We bidden nu voor de stichting Ochten Eldik, waar we straks onze liefdegaven voor mogen geven. Geef ook deze stichting, de hulpdienst, uw zegen. En dat ook daar gemerkt mag worden. Dat van ontvangen gaven ook weer mag worden doorgegeven naar anderen toe. Heere God, zegen zo alles wat op uw zegen wacht. En dan zijn we allemaal, jong en oud, uit en thuis. En doe het ons van u verwachten. Wees met de nood in de wereld, die soms zo huizenhoog is. Wanneer stormen tekeer gaan, wanneer nood weer over gebieden raast. Wanneer er anderzijds ook droogte is en hongersnood. Geef Heere God dat die nood mag worden gelenigd. En dat helpende handen worden geholpen om er te zijn. We bidden u, wees zo een God die zorgt wereldwijd. Want zonder uw zorg en zegen kunnen we niet. Wil ons horen, o God, uit genade alleen. Omwille van uw Zoon, Jezus Christus. In de vergeving van al onze handelingen en wandelingen. Die er niet mee door kunnen en konden. Uit genade. Amen. Wij mogen in de dienst der offeranden u onze liefdegave geven voor de Stichting Hulpdienst, Ochten Eldik. Tweede rondgang bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang voor het bouwfonds. Van harte deze mogelijkheden aanbevolen om te offeren. De bussen bij de uitgang zijn bestemd voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. Zingen we daarna lied 461. O Vader, uw barmhartigheden zijn hoger dan de bergen Gods. We danken voor de zegeningen die u ons heden hebt bereid. We willen ons u toevertrouwen. We kunnen zonder u niet gaan. Lied 461. gaan wij nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.